Goedemorgen. Ik hoorde van Joël dat hij de zangleiding had, of dat hij de leiding van dienst had. Ilona de zangleiding en dat ik mocht spreken. Ik denk, jullie maken er wel een vrolijke boel vanmorgen van. Aan de andere kant las ik ook weer in de Bijbel, zalig zijn die treuren. Dus dat zijn wij. En ik ken Joël en Ilona en ik weet hoe ik zelf ben, dus ik maak me er eigenlijk ook geen zorgen over. Ik vind het wel een prachtig thema dat ik mocht nadenken over de ware wijnstok. Want je moet je voorstellen dat God een wijnstok heeft gemaakt. Die heeft hij geplant. En wij, die ranken zijn, die heeft hij allemaal in die wijnstok geplant. Zodat wij eigenlijk optimaal mens kunnen worden zoals God dat bedoelt. En die landbouwer die trekt zijn handen er niet vanaf, maar die blijft ermee bezig, die snoeit het, zodat er steeds meer en we steeds mooier mogen worden. Joël heeft al een stuk gelezen. Ik ga gewoon verder waar hij stopte, want nog een keer herhalen is niet nodig, denk ik. Hè? Hij stopte bij, zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnstok en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur, gegooid en verbrand. Als jullie in mijn blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde zoals je, als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan dat je je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik je zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van mijn vader, van de vader heb gehoord, aan jullie bekend heb gemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover. De Heer Jezus die aan het woord is. En dat wij naar die woorden mogen luisteren. Dat we ze mogen opbergen in ons hart. En ook mogen toepassen in ons leven. Als ik dit ding gedeelte lees. Dan was de eerste gedachte die bij me opkwam. En dat was toen ik net christen was. En aan het worstelen. Toen dacht ik. Zonder Jezus Christus kun je dus geen christen zijn. Want christenen, dat zijn mensen die zeggen, en die dat ook met heel hun hart menen, Jezus Christus is alles voor mij. Hij is mijn gerechtigheid, hij is mijn hoop, hij is mijn geluk, hij is mijn passie, hij is mijn schuilplaats, hij is mijn trooster, en zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan. Jezus Christus is mijn leven. En in de jaren dat ik christen ben, en ik weet nu weer wanneer ik gedoopt ben. Want ik kreeg van de week een appje van iemand. Gefeliciteerd met je doopdatum. Dat was 4 april. 1976. En na al die jaren heb ik ontdekt. Dat voor mij persoonlijk. Dat het bij geloven gaat om. Dat je als je christen bent. Dat het gaat om dat Jezus aan het begin staat. Dat hij in het midden staat. Maar dat hij ook aan het eind er is. Zonder hem voel ik me inderdaad niks. Want Jezus is de bron van mijn leven. En ik hoop ook dat hij de bron is van jullie leven. En als je naar die beeld van die wijnstok kijkt, dan zie je heel sterk dat het gaat om verbonden te zijn. God die verbonden is met dat wat hij geplant heeft, de wijnstok, zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Wij als ranken die verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En dan zegt hij tegen ons, jullie zijn de ranken. Jullie zijn ranken en jullie hebben de opdracht om vrucht te dragen. Kijk, christenen die worden in de Bijbel heel vaak leerlingen van Jezus genoemd. Nou, als leerling van Jezus hoef je je dus nooit af te vragen, wat is nou de zin van mijn leven? Of, wat moet ik hier doen? Want de Heer Jezus vertelt ons niet alleen wie we zijn in hem, maar de Heer Jezus vertelt ons ook waarom wij hier zijn. Hij zegt, jullie zijn ranken en jullie opdracht is om vrucht te dragen. Een rank moet geven. Een rank moet geven, want dat is de reden van zijn bestaan. En dat is tegelijkertijd ook de reden van ons bestaan. Want een rank draagt vrucht. En die vrucht die draagt hij niet voor zichzelf. Nee, zegt de Heer Jezus, die vrucht die draagt hij voor iemand anders. Die draagt hij voor de landman of voor de wijnbouwer. Zoals het in de andere vertalingen staat. Die draagt hij voor de Vader in de hemel. En zo mogen ook wij vrucht dragen, niet voor onszelf, maar voor onze Vader in de hemel. En dan kun je natuurlijk afvragen, wat zijn dan die vruchten die wij kunnen dragen? Wat zou de Heer Jezus eigenlijk bedoelen met die vruchten? En welke vruchten kunnen wij aanbieden aan de Vader? Nou, ik wil vanmorgen 6 vruchten noemen die wij kunnen dragen voor onze Vader. En de eerste vrucht die ik wil noemen is persoonlijke heiliging. Misschien een beetje een moeilijk woord, maar je kunt het ook noemen toewijding. Paulus die zegt in de Romeinenbrief, maar nu bevrijd van de zonde, in dienst van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwig leven. Paulus die spreekt hier dus over de vrucht van heiliging. En heiliging, dat wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat wij een leven leven waar God plezier aan heeft. Of om het met een Bijbels woord te gebruiken, waar God zich over verblijdt. Daar gaat het om. Dat wij hem toegewijd zijn. Want heiliging betekent onder andere dat wij God de kans geven om zijn wezen, zijn karakter in ons leven gestalte te geven. Heiliging, dat betekent aan de ene kant overwinning over zonde. Een heleboel mensen die hebben daar wat moeite mee, maar dan moet je het heel makkelijk maken. We hebben allemaal het grote gebod gekregen. Je zult God lief hebben boven alles. Je zult jezelf lief hebben en je naaste lief hebben. Nou, hoe vaak maken we daar fouten in? En het gevolg daarvan is dat er zonden gaat gebeuren. Dat we dingen doen die niet passen bij God. Nou, daar wil juist door die verbondenheid met Jezus, ja, dat is een vrucht die wij aan de Vader kunnen aanbieden. Overwinning over zonde. Want dat is heiliging. Maar aan de andere kant betekent het ook groei in karakter. Steeds meer worden zoals de Heer Jezus Christus. En dan kom je meteen met de ontdekking. En dat is ook dat mooie van dat beeld. Dat kun je zelf niet tot stand brengen. Hè? Dat lukt je nooit. Dan kom je altijd in tekort. Want er is maar één manier waarop die heiliging plaats kan vinden. En die ligt in het feit dat je als die rank verbonden bent met de wijnstok. Dat is de enige manier. Tweede vrucht. Mensen winnen voor de Heer Jezus Christus. En anderen opbouwen in dat geloof. Als je de Romeinenbrief leest, dan zegt Paulus helemaal in hoofdstuk 1, dat hij heel vaak het verlangen heeft gehad om naar Rome toe te gaan. Om ook onder hun enige vrucht, enige opbrengst te mogen ontvangen. Paulus wilde naar Rome gaan om daar de mensen te versterken in hun geloof. En dus op te bouwen. Nou, God wil ook dat wij mensen opbouwen in ons geloof. Dat wij elkaar opbouwen in ons geloof. Zodat wij geestelijk volwassen worden. En hij wil ook dat wij een getuigende levensstijl hebben. Zodat als de mensen naar ons kijken, dat er aan iets zichtbaar wordt van wie de Heer Jezus Christus is. Waardoor hij aantrekkelijk gaat worden. Want hij is vaak zo abstract. Maar in ons krijgt hij handen en voeten. En wanneer wij de Heer Jezus volgen, wanneer wij in hem blijven, dan zal hij dat leven ook in ons gaan uitwerken. Derde vrucht. delen van wat we zelf hebben ontvangen. Paulus die schrijft in de Romeinenbrief dat er een gift komt van de christenen vanuit Macedonië voor de arme gelovigen in Jeruzalem. Maar in sommige vertalingen wordt daar niet gesproken over gift, maar er wordt gesproken over vrucht. Die gift die wordt dus vrucht genoemd. En ik heb al gezegd dat wij als leerlingen, als een rank, hier zijn om te geven. En als wij een keer iets geven, dan is dat in de eerste plaats niet omdat wij iets doen voor de ander, maar dan is dat in de eerste plaats het resultaat van wie je bent. En wie ben je? Een rank aan die wijnstok. En als wij werkelijk in de Heer Jezus zijn, werkelijk verbonden zijn met Jezus, de ware wijnstok, dan kunnen we niet anders dan dat we gaan geven van wat we zelf hebben ontvangen. Aan de gemeente, aan zendelingen, aan mensen die onze hulp nodig hebben. Daar geven we dan aan. Goed, nog een vrucht. De vrucht van de geest. Kon niet uitblijven natuurlijk, hè? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, deze vrucht heb ik genoemd het christelijk karakter. Want het is ook een vrucht die wij de Vader kunnen aanbieden. De vorming van ons karakter. Dat wij steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus ook steeds meer zichtbaar mag worden in ons leven. Nog een andere vrucht. Goede werken doen. En nou weet ik dat er meteen mensen die zo zeggen, oh nee, dat gaat het niet om, jongen. Wij worden niet gered door goede werken te doen. Wij worden gered door geloof uit genade. En dan zeg ik, amen, klopt helemaal. Maar gered zijn, ja, goede werken, zijn altijd het gevolg van onze redding. Paulus moedigt ons in de Colossensebrief daar ook op aan. Hè? U zult vrucht dragen door al het goede werk dat u doet. De laatste vrucht. De vrucht van lofprijzing en aanbidding. Opmerkelijk. Paulus zegt in de Hebreeënbrief, laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer aan God brengen. De vrucht van onze lippen, die zijn naam prijzen ononderbroken. Lofprijzing en aanbidding. Het is dus niet alleen maar op zondagmorgen even een kwartiertje meezingen of 20 minuten met de band. Nee, het gaat erom dat je leven een leven is van lofprijzing en aanbidding. Dat wij inderdaad God loven en prijzen, niet alleen met onze lippen, maar met heel ons leven. Nou, dat zijn enkele vruchten die wij aan kunnen bieden aan de Vader. Die wij kunnen dragen. En de Heer Jezus die zegt in het gedeelte wat we hebben gelezen, dat vrucht dragen niet een eenmalig iets is. Of dat vrucht dragen iets is wat op een bepaald moment gebeurt. Maar hij zegt, vrucht dragen dat is een doorgaand proces. Want hij spreekt eerst over vrucht. Dan heeft hij het over veel vrucht. Dan heeft hij het over nog meer vrucht. En uiteindelijk heeft hij het over vrucht die blijft. Ja, dus er is nog vrucht als wij er al niet meer zijn. Maar hoe komt die vermeerdering dan tot stand? Ik denk op 2 manieren. In de eerste plaats door groei. Kees had het er al over. Kijk, een wijnstok van een paar maanden oud, die zal geen druiven geven. Die heeft geen vrucht. Die is alleen nog maar bezig met groeien. Maar als hij 1 jaar oud is, dan kan hij misschien al wat bloesem gaan geven. En weer 1 jaar later, misschien een paar kleine vruchtjes. En weer 1 jaar later nog meer vrucht. En op die manier kan die wijnstok en die rank groeien in opbrengst. En zo is het ook met ons als leerling van Jezus. Ik heb nog wel eens het idee dat als wij mensen, ja, hier doen we dat ook, en in de gemeente waar ik ook, dan dopen wij volwassen mensen. En dan hebben wij het idee dat wij geestelijk volwassen mensen dopen. En dat ze eigenlijk meteen helemaal alles moeten doen zoals wij vinden dat een christen moet zijn. Ik kan me dat uit mijn eigen leven herinneren. Ik was christen geworden en ik kreeg meteen een heleboel dingen te horen die ik niet meer mocht doen. Ik was ongelovig opgevoed. Hè? En ik dacht na 1/2 jaar, ik stopte mee, ik heb er geen zin meer in. Jezus maakt vrij, roept iedereen. Nou, ik liep zo, jongens, van de last die ik had. En ik moest Joel, die werd gedoopt bij jullie in de gemeente. 15, 16 jaar was je. En op dezelfde dag deed hij iets. En toen kwam er iemand naar hem toe. En die zei, maar dat doe je nu toch niet meer? Natuurlijk doet hij dat nog. Hij moet groeien. Zo moeten we allemaal groeien. En we zijn allemaal aan het groeien. En de een groeit zo en de andere zo. Maar we zijn allemaal bezig om te groeien. Dat is een ding waarop die vermeerdering plaatsvindt. Maar er is nog een manier waarop vrucht vermeerdert. En die andere manier zit hem hierin. In ieder vruchtje, hoe klein ook, zit een zaadje. En dat zaadje heeft de kiem in zich, niet alleen voor nog een vrucht of voor veel vruchten. Nee, die heeft zelf de kiem in zich voor een hele nieuwe wijnstok. Voor duizenden vruchten, voor vruchten die dus nu blijven. En ook dat is iets wat je zo over kunt plaatsen naar je christenleven. Want ons geloof, dat heeft de kiem in zich voor vrucht die zich vermenigvuldigt. Voor vrucht die blijft. En dat is wat de Heer Jezus in ons wil uitwerken. Dat wij vrucht dragen voor hem. Want, dus vrucht dragen, geven, delen, dat van niet van onszelf is, maar geven aan een ander. En dat doen we dan ook niet voor onszelf, maar dat doen we voor onze Vader in de hemel. Hoe kunnen we vrucht dragen? Dat is eigenlijk maar één manier, hè. Dat is door in de wijnstok te zijn. Dat is de enige manier. Door te leven in die intense verbinding en die verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Want we hebben heel duidelijk gelezen, het is ook verteld door Kees, een wijnstok, een rank die niet aan de wijnstok is, is niet in staat om vrucht te dragen. Wij kunnen alleen maar vrucht dragen wanneer wij in de Heer Jezus zijn. Nou, over dat in de Heer Jezus zijn wil ik ook een aantal kenmerken noemen. Dat zijn er toevallig ook 6. En de eerste die ik zou willen noemen is, en daar hebben we het eigenlijk al over gehad, was vrucht dragen. Vrucht dragen is een vanzelfsprekend gevolg van onze omgang met Jezus. Een rank hoeft namelijk zichzelf niet in te spannen om vrucht te dragen. Ik heb dat wel eens eerder gezegd misschien. Maar als ik vroeger met de kinderen met vakantie ging naar Frankrijk, met de sleurhut achter ons aan, dan gingen we naar een wijngaard. En dan zei ik tegen die jongens altijd, dan moet je stil zijn. Helemaal stil. En weet je wat je dan hoort? Heb je dat wel eens gedaan? Helemaal stil geweest in een wijngaard. Weet je wat je dan hoort? Dat is flauwekul hoor, je hoort helemaal niks. Want die wijnstok die spant zich niet in om druiven te krijgen. Het enige wat die rank doet is ervoor zorgen dat die met zijn pootjes in die wijnstok blijft staan. En een vanzelfsprekend gevolg is dat die vrucht gaat bewerken. Dat is het mooie van dat beeld van die wijnstok. Je mag het hebben van Gods liefde, van zijn genade, van het werk van zijn geest in je leven. Nou, het tweede, daar heeft het ook wel over gehad, Kees ook wel gehad, wij moeten gesnoeid worden. En we hebben helemaal gehoord hoe dat gaat. Bovengronds, ondergronds. Snoeien doet groeien. Groeien doet bloeien. En bloeien doet vrucht dragen. Prachtig beeld. Ik las een artikeltje van een wijnboer. En die zei, dat is een heel intensief werkje. Je moet heel zorgvuldig omgaan met die druiven. Je moet er heel zorgvuldig behandelen. Je moet er heel zuinig op zijn. Want je hebt ze nodig voor de vrucht. Daar gaat het om. En toen ik daarover nadacht, toen denk ik, dat staat dus haaks op wat we net hebben gelezen van de Heer Jezus. Hè? Want over hem lees je dat er gezegd wordt, elke rank in mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Het lijkt er dus op dat de Heer Jezus niet zo heel erg zuinig is met die druiven. Om het zomaar eens eventjes te zeggen. Terwijl hij het toch van ons moet hebben, toch? Want ook hij wil toch vrucht oogsten in ons leven. En als het dan bij ons aan vrucht ontbreekt, dan zegt dit bijbelgedeelte, dan snijdt hij deze weg. En dan doe je niet meer mee. En ik schrok daarvan. Ik denk, hoe kan dat? En toen las ik dat verhaal verder van die wijnboer en die zegt, dat zou, als ik zo zou handelen, zou dat een hele magere oogst worden. Want weet je, wat ik doe met zo'n rank. Ik til hem op. Ik was hem schoon en ik bind hem daarna op. Maar hoe zit dat dan met God? Ik denk, heeft hij er dan minder verstand van? En toen heb ik dat nog eens, dat vers in de grondtekst nagekeken, hè? In de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Ik ben daar ingedoken en toen kwam ik tot de volgende ontdekking. Dat het woordje weg ontbreekt in de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Dat staat er niet in. Er staat dus niet, die neemt hij weg, maar er staat, die neemt hij op. En je kunt het ook vertalen met, die draagt hij, daar heeft hij geduld mee. En dat maakt het tot een heel ander verhaal. Dat maakt het ook voor ons, denk ik, tot een veel herkenbaarder verhaal. Want wie loopt hier niet tegenaan? Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat je wel uit hem leeft, dat je wel zijn genade en zijn liefde ervaart in je leven. Maar dat je, als je gaat kijken naar je leven, nou vrucht dragen, die hij verlangt en die van mij verwacht. Ik zie het niet. We hebben toch allemaal periodes in ons leven waar wij net zo denken, net zo doen en net zo handelen als alle mensen om ons heen. Soms gebeurt het toch dat je precies het tegenovergestelde doet van wat God van je verlangt. Nou, God zij dank staat er dan ook niet. Die gooit hij weg. Maar Jezus zegt, en hij kan het weten, die neemt hij op. Een mooi beeld vond ik dat. Die neemt hij op. Een ander kenmerk, dat is afhankelijkheid. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, want zonder mij kun je niets doen. Dan denk ik, nou, is dat waar? Wij kunnen toch ontzettend veel doen zonder de Heer Jezus. Tegelijk is dat ook ons probleem, hoor. Wij kunnen ontzettend veel doen los van de Heer Jezus. Maar wij kunnen niets doen wat van waarde is voor het Koninkrijk van God, los van de Heer Jezus Christus. Wij als christenen, wij zijn namelijk net zo afhankelijk als die kleine, zwakke druifjes. Die op zichzelf waardeloos zijn, maar die waardevol worden zolang ze verbonden zijn met die wijnstok. Want een rank is volkomen afhankelijk van zijn wijnstok. En wij christenen, wij zijn afhankelijk van de Heer Jezus. En dat besef, hè, dat je volkomen afhankelijk bent van de Heer Jezus, is een kenmerk van het in de Heer Jezus zijn. Het vierde, het ervaren van gebedsverhoringen. Komt namelijk heel duidelijk in vers 7 naar voren. Hè? Als jullie in mij blijven, mijn woorden in jullie blijven, kun je vragen wat je maar wil en het zal gebeuren. Een fantastische belofte, waar ontzettend veel misbruik van gemaakt wordt. Want mensen zeggen, ja, je mag de Heer alles vragen en het zal je gebeuren. Nee, je moet het in de context van het verhaal lezen. Daar staat namelijk dat wij vrucht moeten dragen. En als je vrucht wil dragen, dan mag je de Heer Jezus alles vragen wat je nodig hebt om vruchten te dragen. En dan zal hij die gebeden verhoren. Daar mogen we zeker van zijn. Het vijfde kenmerk, liefde voor elkaar. In vers 9 en vers 12, daar zegt hij, ik heb jullie lief gehad. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik jullie lief. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie lief heb gehad. Kijk, de essentie voor liefde voor elkaar, die wordt gegeven in vers 13, waar de Heer Jezus zegt, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Kijk, het is net als de Heer Jezus hier wil zeggen, het summum van het liefhebben voor de anderen, is dat je het meest kostbare wat je hebt, je eigen leven, dat je dat kunt geven voor een ander. Nou, we weten allemaal dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. We weten ook allemaal dat wij niet allemaal in staat zullen zijn om ons leven te geven voor een ander. Maar waar we wel in staat zullen zijn, iedere dag opnieuw, is om ons in te zetten voor elkaar. Om te offeren voor elkaar. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus aan ons opdraagt. Er te zijn voor elkaar. En wanneer je als die rank in die wijnstok blijft, dan zal de Heer het ons mogelijk maken om elkaar lief te hebben zoals Hij dat heeft bedoeld. Dan het laatste kenmerk, blijdschap. Dit zeg ik tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Kijk, blijdschap betekent bij de Heer Jezus niet de afwezigheid van zorgen en problemen. Juist het tegenovergestelde, vaak. Het is vaak een blijdschap, een vrede, een geluk, een vertrouwen, te midden van zorgen en problemen. Je moet namelijk niet vergeten dat de Heer Jezus die hele toespraak over die wijnstok houdt op het moment dat hij onderweg is naar het moment dat hij gearresteerd zal worden. Daar is hij mee bezig. Judas gaat hem verraden. Paulus gaat hem verloochenen. De discipelen die zou hem verlaten. Hij zou gearresteerd worden, vals beschuldigd, vernederd, gemarteld, gekruisigd. Zelfs zijn vader zou hem gaan verlaten. Het behoort wat zorg en problemen dus. Hè? En in die situatie spreekt de Heer Jezus over blijdschap die hij weg wil geven. Hoe kon dat? Waarom kon hij blij zijn? Hij kon blij zijn omdat hij de Vader voor zich zag. Omdat hij in de Vader was. Eén met de Vader. Verbonden met de Vader. En wanneer wij één met de Heer Jezus zijn. Verbonden zijn met de Heer Jezus. Zal blijdschap een kenmerk zijn voor ons leven. En dan denk ik wel eens, wat zou ik blij zijn. Als wij meer van die blijdschap hadden. Want wat zou de gemeente anders zijn? Weggemopper. Blij. Hoe kunnen wij in de Heer Jezus blijven? Maar één manier. Door hem te gehoorzamen. Dat is de enige manier. Zegt hij ook in vers 10. Hè? Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijft. Wanneer wij in hem blijven, dan is er één voorwaarde. En dat is dat we zijn geboden bewaren. Dat we dus doen wat hij zegt. En dat is geen last voor je. Nee, want zijn geboden zijn niet zwaar. Het is alleen maar een stuk blijdschap. En als je daarover nadenkt, dan weet je natuurlijk ook wel dat de Heer Jezus daar zelf een geweldig voorbeeld in geweest is. Ja, ik vind het prachtig om in de Bijbel steeds weer te zien dat de Heer Jezus nooit iets van zijn leerlingen vroeg wat hij zelf niet deed. Hij is het perfecte voorbeeld van gehoorzaamheid. En daarom kon hij in de Vader blijven. En wanneer wij vrucht willen dragen, dan kan dat alleen maar door in de wijnstok te zijn. En we kunnen alleen maar in de wijnstok zijn als we hem gehoorzamen. Maar hoe kunnen we hem gehoorzamen? We kunnen hem gehoorzamen door hem lief te hebben. Dat is namelijk een hele duidelijke relatie tussen liefde en gehoorzaamheid. De Heer Jezus zegt, wanneer je mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren. Als je echt van me houdt, dan wil je niets liever dan doen wat ik van je vraag. En dat opvolgen. Mijn geboden opvolgen. Gehoorzaamheid zou je kunnen zeggen, dat is de graadmeter voor liefde. Liefde en gehoorzaamheid zijn heel duidelijk in de Bijbel aan elkaar verbonden. Maar hoe kunnen we de Heer Jezus lief hebben? We kunnen hem lief hebben als we hem kennen. Dat zegt hij namelijk ook in vers 14. Hè? Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie, zegt hij, zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik jullie heb bekend, wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend heb gemaakt. Kijk, dat moet je eigenlijk tot je door laten dringen, hè? Dat Jezus hier zegt, ik beschouw je niet als slaven, nee, jullie zijn mijn vrienden. Mooi, hè? Ik noem jullie vrienden. Jullie mogen mijn vriend zijn. Jullie mogen weten wat ik doe. Jullie mogen mij kennen. Nou, je kent iemand maar zo ver als de ander toestaat om je te leren kennen. Je kent iemand maar zo ver als die ander zijn hart voor je opent. En als ik dit vers lees, dan denk ik, hier zet de Heer Jezus zijn hart wagenwijd voor ons open. En hij zegt tegen ons, ik wil dat je me leert kennen. Je mag me helemaal kennen. Dat is wat hij zegt. Want hij opent zijn hart voor ons. En de vraag die wij onszelf vanmorgen moeten stellen is, hoe goed kennen wij de Heer Jezus? Kun je ook afvragen, hoeveel houden wij van de Heer Jezus? Zijn wij hem echt gehoorzaam? Zijn wij werkelijk in hem? En is het zo dat wij vrucht dragen voor hem? Want als we vrucht willen dragen, dan kan dat alleen maar door in hem te zijn. En we kunnen alleen maar in hem zijn door hem te gehoorzamen. En we kunnen alleen maar gehoorzamen als we geleerd hebben om hem lief te hebben. En we hebben hem al lief wanneer we hem kennen. En als we hem kennen, dan hebben we hem lief. En dan is het helemaal niet meer moeilijk om hem te gehoorzamen. En om in hem te blijven en om vrucht te dragen. En ik hoop dat dat ook ons verlangen is. Dat we verbonden zijn met die ware wijnstok. Om vrucht te dragen. Voor onze landman. Voor de wijnbouwer. Amen.